Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder aan onze voorganger uiteraard, dominee Maliepaard. Onze organist is Harm-Jan Mostert, ook bijzonder welkom. Ook een welkom aan de mensen die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. Ik wil u een gezegende dienst toewensen en dominee zal straks het eerste psalm afkondigen. De bloemen vanmorgen gaan naar broeder Versteeg, want die kon vanochtend niet in ons midden aanwezig zijn. U weet alle, hij is ziekelijk. We zullen hem straks nog misschien nog met een bezoek eventjes vereren. Namens de kerkraad allemaal gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er weer bent. Op deze zondag, deze dag des Heren. De dag van de opstanding van het nieuwe leven. De dag waarop de Heilige Geest gekomen is. Laten we samen zingen ons aanvangslied. Dat is een psalm, psalm 65, 1 en 2. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. Stilte zingt u toe, o Heren. We zoeken deze stilte op, opdat we...
Waar is dat aan?
We zoeken deze stilte op in een persoonlijk en stil gebed. Vader, onze hulp en verwachting is vanmorgen van u. U bent de schepper van de hemel en de aarde. U bent degene die door uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van uw handen. En we danken u dat u vanmorgen ons een open hof gunt, een open hart geeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten.
Of staat hij op mute, soms toevallig?
Nee hoor, dat staat aan. Als het goed is, doet hij het wel. Hij doet het wel, hè? Ja. Niet te hard. Gaan we zingen een mooi lied. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. We zullen alle drie de coupletten zingen van de ELB 299. 299. Ja, u zat al te zoeken, maar u dacht ik moet Engels zingen. Of iets anders. I heard the voice of Jesus. Dat is ook mooi. Maar we zingen 2,39. Welk een vriend is onze Jezus? De leefregel zingen we gezang 449 vers 1, 4 en 5. Gezang 449, 1, 4 en 5. De leefregel komt vanmorgen uit het Oude Testament. De 10 geboden, de 10 woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een naijverig God. die de ongerechtigheid der vaderen bezoeken aan de kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Zul de naam van de Heere uw God niet ijdel, leeg, zinloos, doelloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam op die manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft het samengevat, deze 10 woorden, ook weer met woorden uit het Oude Testament. Namelijk, gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw verstand en alle krachten. Dat is de eerste en het grote. En het tweede, daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten en door Jezus Christus vervuld om daaruit te leven. En zo mogen we tot hem gaan, ook in het volgende lied, gezang 449, 1, 4 en 5. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heere Jezus Christus, dat we tot u mogen komen en door u tot de hemelse Vader. Dank u wel dat u ons vrienden noemt. U heb ik vrienden genoemd. Dank u wel, Heere, dat we mogen weten dat u naar ons omziet, dat u ons de goede weg wijst, maar ook zelf de goede weg bent. Heere, u vraagt niet van ons, je moet dit doen en je moet dat doen. En als je dat hebt gedaan, dan kom je aan het eind van je leven wel uit op een goede manier. En ik sta aan de kant en ik moedig je aan, maar je moet het allemaal zelf doen. Nee, Heere, dat zegt u niet tegen ons. U zegt, geloof in mij. Kom met je last, met je zonde, met je verkeerde dingen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn van die zonde, van al dat eigen proberen gerechtigheid voor u te verdienen, al dat eigen werk. We mogen, Heere, bij u komen. Want u stond in onze plaats. In onze plaats bent u gaan staan. En u hebt alles volbracht. En u wil dat wij dat geloven, vertrouwen, uit dat geloof leven. Op de weg naar het eeuwige leven. Dat we heel dicht bij u zullen blijven, Heer Jezus. En dat we op uw weg, in uw waarheid en in het leven wat u geeft, zullen leven. Heer, we belijden u dat we het vaak nog zo zelf willen doen. En dat we dan ook juist zo vaak ook de plank misslaan. Verkeerde dingen doen uit onszelf. Dat ontdekken we als we de liefde van God en de liefde van de naaste tot de naaste langs ons leven leggen. Dan merken we, Heer, wat doen we het nog veel zelf. Zelf proberen. Zelf je handhaven. Zelfde dingen ook voor elkaar zien te krijgen. In plaats van helemaal van u afhankelijk te leven. Wilt u ons dat vergeven? We zijn wat dat betreft maar slechte leerlingen. Maar wilt u alstublieft met uw genade ons telkens maar weer omringen. En die zorg geven die we nodig hebben. Vergeef ons. Herstel ons. Geef ons het woord ten leven. Het kompas voor onze ziel en voor ons leven, zodat we de goede weg mogen blijven gaan, of misschien de goede weg weer terugvinden. Want je kan soms zo bezig zijn dat je eigenlijk het idee hebt van, ja, ik weet het allemaal niet meer. Ik kan de weg niet meer goed terugvinden. Wilt u ons dan de weg wijzen door uw woord en door uw geest? Heer, we zijn in alles van u afhankelijk. Dat willen we uitspreken. Wil u vragen, open ons hart, zoals u bij Lydia haar hart opende. Ze hoorde toe, maar u moet het hart openen. Want je kan toehoren en dan nog kan het langs je heen gaan. Als u zelf met uw geest, met uw woord, met uw aanwezigheid, juist ook dat wonder verricht. Het hart te openen, zodat je werkelijk ook aandacht geeft aan en geloof hecht aan, zodat de Heer Jezus Christus in je hart woning zal maken. Wilt u ons dat ook schenken? Wilt u zijn met hen die meeluisteren later deze dienst? Op welke manier dan ook, via het internet of... Heer, geef ook dat zij erbij betrokken zullen zijn op een zodanige manier dat ook zij tot zegen mogen horen. Heer, want dat is zo mooi, hè? Dat je tot je eigen redding mag horen. Hoor, u zegt het ook. Zalig ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart. Heren, laat ons leven, ook degene die meeluistert, uit die zaligsprekingen van u. Dank u wel daarvoor, dat u wat u bent begonnen, dat ook afmaakt. Zegen ook zo het woord met uw Heilige Geest. Heere, kom Heilige Geest, we mogen u aanspreken. We vragen u, wilt u ons stilmaken, tot rust brengen van binnen? Want het stormt soms, je bent zo bezig met alles en nog wat. Ook misschien de afgelopen week, dat het zo druk is geweest. Dat je je opgejaagd voelt, of gespannen. Dat je eigenlijk niet goed je kan concentreren. Heere, Heilige Geest, breng ons innerlijk tot rust en stilte. Zoals een kind bij zijn moeder. Zoals ja, iemand die zijn thuis heeft gevonden. Zegen ons zo in de naam van Jezus met woorden ten leven. Opdat de Vader verheerlijkt wordt. In en door Jezus Christus onze Heer. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst een gedeelte uit 1 Koningen 19. 1 Koningen 19. We lezen daarvan vers 1 tot en met 18. En het is een vrij bekend gedeelte en we zullen met name het tweede gedeelte zullen we overdenken vanmorgen. Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had op de Karmel en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo mogen de goden doen jou nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat had vernomen, maakte Elia zich gereed, ging weg om zijn leven te redden. En gekomen te Beersheba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis verder de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven en zeide: het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: sta op, eet. Toen hij rondzag, was daaraan zijn hoofd te einde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom ten tweede male raakte de engel des Heer hem aan en zeide: sta op, eet. Want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Hij kwam daarbij in spelonk waar hij overnachtte. En zie, het woord des Heren kwam tot hem en hij zeide tot hem: wat doet gij hier, Elia? Daarop zei hij: ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven en zij trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide de Heere: treed naar buiten, ga op de berg staan voor het aangezicht des Heeren. En zie, toen de Heere juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heere uitging. In de wind was de Heere niet. En na de wind een aardbeving, in de aardbeving was de Heere niet. En na de aardbeving een vuur, in het vuur was de Heere niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, ontbond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak: wat doet gij hier, Elia? Daarop zeide hij, en dat is hetzelfde antwoord als de eerste keer: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En ze trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide de Heere tot hem: keer op uw schreden terug naar de woestijn van Damascus. Als gij daar gekomen zijt, dan zult gij Hazael zalven tot koning over Aram. Voorts zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel Mehola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden. Wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Doch ik zal in Israël 7000 overlaten. Alle knie die zich niet gebogen hebben voor de Baal. En elke mond die hem niet gekust heeft. En vooral dat laatste, dan zoeken we nog een gedeelte uit het Oude Testament op, uit Romeinen 11, waarin de apostel Paulus, waarin de apostel Paulus dit gedeelte ook aanhaalt, Romeinen 11, 1 tot en met 6. En we zingen daarna van Psalm 62, vers 4. Psalm 62, het vierde couplet. De apostel zegt dan, ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Of weet ge niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt. Heren, uw profeet hebben zij gedood, uw altaar hebben ze omvergehaald. Ik ben alleen overgebleven en mij staan ze naar het leven. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb mij 7000 man doen overblijven, die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u. Ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te willen leven. Halleluja. We zingen als antwoord op de prediking van de ELB 382. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar u bent zal de nacht verdwijnen. De tekst voor de verkondiging van vanmorgen is genomen uit 1 Koningen 19 vers 9c en 13c. De vraag van de Heere aan Elia: wat doet gij hier, Elia? Wat doet gij hier, Elia? Broers en zusters in de Heere Jezus Christus, het is opvallend in dit gedeelte dat de Heere God aan Elia twee keer dezelfde vraag stelt. Wat doet gij hier, Elia? Blijkbaar vindt de Heere het dus nodig om Elia twee keer diezelfde vraag te stellen. Eigenlijk staat er: wat jij hier, Eliahu? Eigenlijk klinkt daarin iets van: nou, vertel maar eens wat jij hier komt doen. Wat zit je nu eigenlijk dwars? Waar zit je nu mee? De Heer geeft hem, denk ik, gelegenheid om zijn hart eens te luchten. We zeggen wel eens, je moet van je hart geen moordkuil maken. U kent dat wel. Vertel maar eens, waar zit je nu mee? En dat doe je niet zomaar, maar er moet wel de gelegenheid voor zijn. En blijkbaar vindt de Heere dus de gelegenheid daar om aan Elia te vragen, stort je hart nou maar eens uit. Sommige mensen vatten dit op, sommige commentaren vatten dit op als een verwijt. Wat doe jij hier, Elia? Je hoort toch helemaal niet hier te zijn? Ben jij nu mijn dienstknecht? Heb ik jou nou aangewezen om het volk Israël de goede weg te wijzen? Want er is hier toch helemaal geen volk? Er is hier geen mens. Wat doe jij hier, Elia? En zo kan je het ook opvatten natuurlijk in de verwijtende sfeer. Maar gezien het antwoord van de Heere aan Elia, mogen we het eerder opvatten als een pastorale vraag. Als een vraag om Elia weer moed te geven. Om Elia te verlossen van zijn neerslachtigheid, van zijn moedeloosheid, van zijn ik zie het allemaal niet meer zitten, heren. Want dat kunnen we lezen in zijn antwoord aan de heren. Hij zegt, ik heb zeer geijverd voor de heren. Maar het heeft allemaal niets uitgewerkt. Eerder het tegenovergestelde. De altaren van u zijn omvergehaald. Dus er is niets meer overgebleven van die ware godsdienst. Uw profeten hebben ze gedood. Het verbond is verbroken door het volk Israël. En mij, nou ja, ze proberen mij ook nog het leven te benemen. Wat heeft het allemaal nog voor zin dat ik ijver voor de Heere? Het lijkt allemaal wel een mislukte zaak te zijn. Herkennen wij die gedachte die misschien ook wel bij ons eens om de hoek komt kijken? Als we eens kijken naar de kerk, naar het geloof, naar wat wij allemaal hebben gedaan. Wat levert het eigenlijk op? Wat schieten we er eigenlijk mee op? De kerken lopen eerder leeg dan dat ze voller worden. En in eigen omgeving zie je mensen afhaken. Het is om moedeloos van te worden. En daar is Elia aangekomen. Heren, het heeft allemaal geen. Neem mijn leven maar. Neem mijn leven maar weg. Het is toch allemaal een doodlopende weg. Een verloren strijd. Nou, zo kan je je voelen als je ijvert voor de Heren. In ieder geval, Elia heeft zich zodanig gevoeld. U weet wel, hè, die grote profeet Elia, die nog, nou ja, een tijdje terug stond op de Karmel. Die door zijn geloof vuur uit de hemel deed neerdalen op het altaar. Die zelf als een stormwind in zijn ijver was voor de Heere. En nu? Ja, we lezen van Elia dat hij een mens was zoals wij. Zoals wij ook kunnen zijn. De ene keer zijn we daar, halleluja, nou zien we het helemaal zitten. En er hoeft maar iets te gebeuren. En we zitten daar. Wat heeft het allemaal nog voor zin? U herkent dat denk ik wel in uw eigen geloofsleven. Nou, Elia is na die overwinning op de Karmel eigenlijk toch wel een beetje afgeknapt op de actie van één vrouw. Namelijk Isabel. Die liet zich er niet onder brengen. Die dacht van, mannetje, ik zal je wel eens krijgen. Dat jij denkt dat aan mij en mijn profeten, valse profeten, te kunnen doen. Nou, wacht maar. Jij zal hetzelfde lot overkomen. En Elia was erover gestruikeld. Hij ging weg. Weg bij het volk van God vandaan. Weg van het gevaar vandaan. Want wat had het nog voor zin dat hij daar bleef? Het was toch het beste dat hij daar wegging. Ze luisterden toch niet naar hem. En we lezen van hem, en daarom zijn we daar ook mee begonnen, dat hij dus naar Beersheba gaat, helemaal het onderste gedeelte, bij de woestijn van het zuidenland. En daar laat hij zijn knecht achter. En dan gaat hij één dag reis de woestijn in. En gaat daar zitten onder een bremstuik. En zegt, heren, Ik zie het niet meer zitten. Het is genoeg. Laat mij maar sterven. Had de Heere dat niet anders gedacht, dan was hij daar gestorven. Maar de Heere had andere plannen met hem. Allereerst grijpt de Heere lichamelijk in. Want geeft hem als het ware lichamelijk de kracht om weer verder te kunnen. En daarna grijpt de Heere ook geestelijk in. Elia krijgt ook geestelijk weer kracht om verder te kunnen. Wat was zijn situatie nou? We kunnen het heel eenvoudig omschrijven als hij was neerslachtig geworden. Hij zag het niet meer zitten. Angstig ook. Ik ben alleen overgebleven. Hij voelt zich zo alleen. Heren, ik ben alleen overgebleven. En hij voelt zich nog bang, want ze staan hem naar het leven mismoedigd. Hij had geen moed meer. En wat zien we nou? Dat de Heere stap voor stap hem weer brengt bij de plek waar hij hem hebben wilde. Allereerst lichamelijk. De Heere gaat hem sterken met een koek en met water. Tot 2 keer toe. Elia, sta op en eet, want anders is de reis voor jou te ver. Nou, deze tekst wordt wel eens aangehaald als er avondmaal gevierd wordt. Elia, sta op en eet. Want anders is de reis die je voor je hebt te ver. Je hebt datgene wat de Heere je geeft zo hard nodig om het vol te houden. Lichamelijk en geestelijk. Het is opvallend dat bij Elia dat 2 keer moet gebeuren. Hij eet en hij drinkt en legt zich weer neer. En daarna moet de Heere nog een keer. En dan zien we eigenlijk dat Elia op reis gaat dwars door die woestijn heen, die hete woestijn, het zuidenland, op weg naar de berg Horeb, de berg van het verbond. De plek waar God zijn volk heeft ontmoet en hen dat verbond heeft gegeven. En we zien, net zoals Mozes met dat volk 40 jaar in de woestijn heeft rondgezworven en dat volk werd gevoed door hemels brood en water, zo is Elia ook gevoed met een hemels brood, een koek op stenen gebakken en water. En hij is 40 dagen is hij en nachten door die woestijn heen getrokken door de kracht van een hemels voedsel. Maar we zien nog meer, zoals Mozes op de berg Horeb een ontmoeting heeft gehad met de levende God. En God zich aan Mozes en het volk geopenbaard heeft. Zo heeft ook Elia op de berg Gods, op de berg Horeb, een ontmoeting met de levende God. Een ontmoeting die hem weer moed geeft en kracht geeft. Want God openbaart zich aan zijn mismoedigde en teleurgestelde knecht om hem geestelijk ook weer op te beuren. En hoe gebeurt dat? Hoe beurt God Elia geestelijk op? Eigenlijk heel pastoraal. God is hier heel pastoraal bezig. En in het pastoraat mag je ook vragen stellen. En dat doet de Heere God. De Heere God stelt Elia 2 keer dezelfde vraag, maar geeft als het ware 2 keer een verschillend antwoord. Je zou kunnen zeggen, de Heere preekt tegen Elia allereerst een preek zonder woorden, maar ook een preek met een opdracht, een drievoudige opdracht. Waarom doet de Heere dat? Waarom geeft de Heere Elia deze ontmoeting? Nou, allereerst duidelijk te maken, Elia, die weg van jou en de weg van het volk, loop niet dood in het zand van de woestijn. En loop niet dood bij alle tegenstand van de vijanden van God. Ik heb mij 7000 man doen overblijven die de knieën niet hebben gebogen van de Baal. En Elia, het is uiteindelijk jouw werk niet, maar ik ben met dit volk, denk maar aan de berg Horeb, ben ik een goed werk begonnen en ik zal het ook afmaken. Dat wil de Heere duidelijk maken aan Elia, zijn knecht, en ik denk ook aan ons duidelijk wil maken. Laten we eens kijken naar die ontmoeting. Het is een belofte, maar het is een belofte zonder woorden. God spreekt tegen Elia zonder woorden. Hoe dan? Nou, de Heere komt in de ontmoeting met Elia niet in de stormwind, noch in de aardbeving, noch in het vuur, maar in het zuizen van een zachte koelte. Dat is opvallend, hè? Want als we nog even terugdenken aan de Karmel, de berg Karmel, dan zien we dat de Heer God liet zien daar wie hij is. De enige ware God in het teken van het zenden van vuur. En de mensen die riepen, er is maar één God, de Heere die is God, de Heere is God. Maar het is daar niet tot een echte ontmoeting tussen het volk en de Heere gekomen. Ze lagen alleen, er is maar één God, die is machtiger dan al die andere afgoden. En als we kijken naar hoe Elia zich als een stormwind beijverd heeft voor God, dan hebben we mensen wel gezien dat er een God is. Maar blijkbaar zijn ze wel onder de indruk, maar ze hebben hem daarin niet ontmoet, werkelijk. En nu is Elia in een grot, een spelonk. Misschien wel dezelfde grot, dezelfde spelonk waar Mozes geweest was toen de Heere zich aan hem heeft geopenbaard, aan hem voorbij ging. En de tekenen gingen voorbij, maar de Heere is niet in de aardbeving. De Heere is niet in het vuur. De Heere is niet in die stormwind die de rotsen verbrijzelde. Waarin is de Heere wel? In het zuizen van een zachte koelte. Wat betekent dat, broeders en zusters? Wat wil de Heere daarmee duidelijk maken? Ik denk hetzelfde als hij Mozes heeft duidelijk gemaakt op diezelfde plek. God openbaart zich aan Elia, net zoals aan Mozes, als genadig is de Heere, langmoedig, rijk aan goedertierenheid en trouw. God openbaart zich in de zachte beweging, het zachte zuizen van een koelte. En het is een beweging van de berg Horeb die helemaal heen wijst naar die andere berg Golgotha. De Heere openbaarde zich als een God die verzoent en vergeeft. Als de God die eeuwig leven geeft. Als de God die ware rust en vrede geeft. Als de God die bemoedigt en sterkt. Als een God die gezegd heeft, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere. God openbaart zich als de God die in zijn Zoon Christus gekomen is. Niet als een stormwind van oordeel of door het beven van de aarde voor zijn kinderen in oordeel of vuur dat alles verteert. Maar God heeft zich geopenbaard in de Zoon, in de gehoorzaamheid, in het kruis en de opstanding van hem die de redder, de verlosser is geworden, die werkelijk tot rust brengt en die nieuwe moed en krachten geeft. Zo openbaart God zich aan Elia, zonder woorden, in het zachte zuizen of het zuizen van een zachte koelte. Een God die in liefde en genade, in vrede aan Elia zich openbaart. Om te leren ontdekken dat de wereld niet wordt overwonnen door vuur, nog door wind, nog door een aardbeving, maar alleen maar door de genade van God in Jezus Christus. Want Elia was in die rotsholte. Hij werd naar buiten geroepen, maar bij de wind, bij het vuur en bij die aardbeving bleef hij nog in de rotsholte. En ontwond hij zijn gelaat niet. Pas toen hij het hoorde, het zachte zuizen van die stilte, dat zuizen van die zachte koelte, toen kwam hij naar buiten. Toen omwond hij zich zijn gelaat. Elia werd geroepen uit de donkerte waarin hij bevond tot het licht. Elia werd geroepen uit de neerslachtigheid en de mismoedigheid waarin hij bevond tot het licht van Gods genade. En toen hij dat ontdekte, omwond hij zijn gelaat. Net zoals Mozes bij het brandende braambos zijn gelaat omwond. Want hij had een ontmoeting met de levende God. Dat is opvallend. Nog stormwind, nog beving van de berg, nog het vuur doet Elia zijn gelaat bedekken. Maar daar wel, als God zo tot Elia komt, in die stilte, in die ruimte die daar ontstaat, in dat, je zou kunnen zeggen van, Elia, je mag er zijn. Elia, met al je verdriet, met al je moeite, met al je twijfel, met al je aanvechtingen, met al je misschien wel op de vlucht zijn. Ik veroordeel je niet, maar je mag in mijn aanwezigheid komen. In die zachte koelte, in dat zuizen van die zachte, die stilte. De stilte roept u toe, o Heere, in uw verheven oord. Pas dat geeft Elia de aanwezigheid van God te kennen. En maakt hem klein en maakt hem nederig. Maar geeft hem ook straks moed en kracht en sterkte om verder te gaan. Want de Heer is nog niet klaar met Elia. God roept hem allereerst uit die donkerte van die mismoedigdheid, van die angst, tot hem. In het licht van zijn genade. En daar wordt opnieuw gezegd, Elia, wat doe jij hier? Opnieuw wordt de vraag gesteld. Als God in zijn genade bij Elia komt, dan herhaalt de Heere die vraag. Elia, wat doe jij hier? En dan is Elia opnieuw, eigenlijk hij is er nog niet helemaal overheen. Dat zien we, want het antwoord wat hij geeft, wat hij uitspreekt, is precies hetzelfde antwoord als de eerste keer. Precies hetzelfde. Maar toch heeft er iets van, Heer, ik heb zeer geijverd voor u. Uw verbond hebben ze verbroken. En toch, als je het goed leest, misschien hoor je dat wel, dat het toch nog iets anders klinkt. Want Elia komt met zijn vragen in de aanwezigheid van de God van de Bijbel. Van de God van hoop, van toekomst, van het kruis en de opstanding van Christus. En de Heer heeft Elia laten zien, en dat wil hij hem laten zien. Elia, het is niet jouw werk. Het is mijn werk. En wat ik ben begonnen, zal ik ook afmaken. En dat blijkt wel uit die drievoudige opdracht die Elia krijgt. Sommigen zeggen overeenkomstig de stormwind, de aardbeving en het vuur. De stormwind komt van buiten. Elia moet Hazael tot koning over Aram zalven, die het volk Israël als Gods oordeel zal treffen, omdat ze doorgaan met de afgoderij. Het is altijd gevaarlijk om Gods woord in de wind te slaan. En dan moet de Heer op die manier dat volk weer gaan terugbrengen. Elia moet Jehu zalven tot koning die het huis van Achab zal uitroeien, omdat ze naar de naam van de Heer niet geluisterd hebben. En gewoon maar verder gegaan zijn, ondanks dat die situatie op Karmel. En hij moet Elisa zalven, die zijn werk als profeet zal doorzetten. Gemeente, de Heer neemt alle mismoedigheid en neerslachtigheid van zijn knecht allereerst serieus. Hij laat Elia uitpraten, maar laat hem zien dat het uiteindelijk niet de kerk van Elia is, niet het volk van Elia, niet zijn werk, maar dat het uiteindelijk Gods gemeente is, Gods volk, Gods werk. Waar hij een goed werk begon is, die zal het ook afmaken. Want daarom hebben we dat gedeelte gelezen bij de apostel Paulus. De apostel Paulus haalt dit gedeelte aan als hij spreekt over Israël in de tijd van Jezus. Het is om moedeloos van te worden. Er zijn er nog maar zo weinig over die Jezus als heiland, redder en verlosser, Messias belijden. Maar als bemoediging en waarheid haalt Paulus dan het woord van de Heer tegen Elia aan. Dat zegt van dat de Heer zich nog 7000 man heeft doen overblijven die hun knie voor de Baal niet hebben gebogen. Met andere woorden, zoals in de tijd van Elia. Elia, je bent niet alleen. Er is nog een volheid van mensen, misschien ken je ze niet, maar ik heb die wel in mijn volk doen overblijven. Want dat is naar de genadige verkiezing. Er is altijd een rest van het volk van God. Toen, in de tijd van Elia, maar ook nu een rest zal behouden worden. Gemeente, wat is dat bemoedigend. Als de apostel Paulus dat zegt, heeft God zijn volk verstoten? Wel nee. Kijk maar eens naar de tijd van Elia. Toen dacht Elia toch ook dat hij alleen was overgebleven. Maar de Heere geeft Elia te kennen. Elia, ik ga door met mijn werk. Hoewel jij ontmoedigd bent, ik neem jou serieus. Maar denk niet dat het bij jou eindigt. Ik heb mij die mensen overgelaten. Dat is niet uit verdiensten, maar dat is door genade alleen. God gaat door met zijn werk, met zijn volk Israël, met zijn gemeente uit de Joden en de Heidenen. Maar dat is niet meer verdiensten, maar dat is genade alleen. Daarom, Elia, heeft het zin om weer terug te keren naar de bewoonde wereld. Elia, die mag je werk daar weer opnemen, om bemoedigd verder te gaan. Geldt dat ook niet voor ons, broeders en zusters? Als we zien op het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus, op zijn verzoening door zijn bloed, zijn vergeving en genade, zijn overwinning, dat we in zijn aanwezigheid worden geroepen. En daar mogen we onszelf worden en zijn. Daar mogen we ook belijden, misschien wel dat we neerslachtig of mismoedigd zijn. Daar mogen we onze vragen bij de Heer neerleggen. En daar mogen we in zijn aanwezigheid rusten. Niet voor altijd, maar wel om nieuwe kracht op te doen. Wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als van arenden. Want het is een goede strijd, een strijd van het geloof, die je in het besef dat wat de Heer begonnen is, ook verder zal doen, dat je dat ook mag afmaken. Hoe bent u, hoe ben ik, hoe ben jij hier gekomen? Hoe is je hartsgesteldheid? Is dat vol moed of zonder moed? Sta je midden in het leven of ben je toch wel een beetje op de vlucht voor je roeping, voor je taak die God je heeft opgelegd? En wat is er dan een vreugde? God maakt je geen verwijt. Maar geeft je juist de gelegenheid om eens onder vier ogen door te praten. Om vanuit de grot van je leven waar je schuilt, de donkerte waarin je je bevindt, in Gods licht te komen. Om dan maar eens te zeggen van, wat zit je nu werkelijk dwars? Wat doe je hier? Waar ben je mee bezig? Waarom ben je zo mismoedigd en neergeslagen? Vertel het maar. Zo mogen we vanmorgen vernemen dat Gods werk nooit eindigt in het zand van Noordwijk of waar dan ook, welk zand er ook is. Maar dat de Heer je altijd weer wil bemoedigen en sterken en je gewoon ook heel persoonlijk serieus neemt en ook jou en mij op het oog heeft. Om dan weer bemoedigd verder te kunnen gaan als we ons helemaal hebben uitgesproken. Daar hoeft niemand bij te zijn, want bij Elia was niemand bij. Het was alleen maar tussen de Heere en hem. Het is net als met Zacchaeus. Even die ontmoeting, samen, onder vier ogen. En als je werkelijk onder vier ogen met de Heer hebt mogen spreken, dan is er een nieuwe toekomst. Dan loopt jouw weg niet dood, maar dan is er een toekomst. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Amen.
Oh.
Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Heere. God in de hemel, dat u een God bent van het verbond. En dat u ons in de Heer Jezus Christus roept om voor uw aangezicht te leven. Wandel voor mijn aangezicht. Zodat u dat ook, zoals u dat ook tegen Abraham hebt gezegd. Heere, dank u wel dat je met je hartsgesteldheid niet een blokje om hoeft te gaan bij de Heere, bij u. Maar dat u precies weet wat in ons hart leeft. En dat u dat ook aan ons vraagt. Vragende wijs. Wat doe jij hier? Waar ben je mee bezig? Wat zit er in je hart? Waarom voel je je zo zoals je nu bent? Heere, dan mogen we antwoord geven aan u. Dan mogen we ons hart uitstorten voor uw aangezicht. Dan mogen we weten dat u ons niet veroordeelt, maar dat u nieuwe krachten geeft en dat u ons helpt om alle belemmeringen weg te nemen die tussen u en ons instaat, tussen u en uw gekruisigde en opgestane Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer Jezus, dat we juist ook in het Oude en het Nieuwe Testament geroepen worden om in het licht van u te staan. Misschien zitten we wel heel diep weg in een grot ergens, in onszelf. En u roept ons uit die neerslachtigheid en die mismoedigheid. Kom maar, mijn kind. Geef maar alles wat je hebt aan mij over. Ik zie waar je mee bezig bent. Ik geef je nieuwe moed en kracht. Ik doe jouw leven niet stranden in het zand van, maar je mag opnieuw bemoedigd zijn, verder kunnen trekken op weg naar uw heerlijke toekomst. Dank u wel, Heere, dat u dat ook met ons doet. En dat we zomaar weten mogen, u bent een hemelse Vader voor ons in de Heer Jezus Christus. Zo bent u een Vader van ons in mooie dagen, maar ook in moeilijke dagen, in strijd, in zorgen. Ook als de ziekte is en als de moeilijkheden komen. We dragen in het bijzonder moeder en zuster Versteeg aan u op, die in een best wel een moeilijke situatie zijn. Heere, bemoedig hen, geef hen wat ze nodig hebben. Ook als het dal van de schaduwen des doods komt. Het is een schaduw, het is niet de werkelijkheid, maar geef ook in het bijzonder dat u er dan bij bent. En als u er bent, dan valt alle angst bij je weg. Als u er bent, dan krijg je nieuwe moed. Als u er bent, dan weten we dat we in u meer dan overwinnaars zijn. Help ons ook zelf in ons eigen leven om elke dag maar weer uit en door u te leven, Heer Jezus. Uit en door en tot u te leven. Zodat we een reukwerk van u mogen zijn, een geur van Christus, zodat we in de relatie tot u, in de relatie met elkaar, iets mogen proeven van wat het betekent om bij u te horen, om in u te geloven, om uit u te leven. Heer, we dragen de wereld aan u op waarin we leven. Er is zoveel te doen, mensen blazen heel veel dingen op. Men maakt zich veel drukker over de mazelen dan over zoveel kindertjes die sterven in de moederschoot. Ze maken er zo druk over andere dingen. Heer, we leven in een wereld die opklopt en die selectief werkelijk ook verontwaardigd is, terwijl ze eigenlijk over veel andere dingen verontwaardigd moeten zijn. Heer, we dragen ook de vakantie Bijbelweken aan u op, ook de voorbereidingen daarvoor. Dank u wel dat we tot nu toe door u geholpen zijn. Dat we dat samen mogen doen met de Ichtersgemeente, met broeders en zusters daar. Heer, dank u wel voor de voorbereiding tot nu toe. En we vragen u om uw genade, om uw zegen, om kinderen die bereikt mogen worden. Heer, straks ook als de folders mogen worden uitgedeeld naar scholen of anderszins op de campings, dat er flyers zullen zijn of posters in de krant voor Nens. Heer, wilt u geven dat we mogen zien dat kinderen ook bereikt worden met het evangelie. U hebt ons ook bepaald bij kinderen met name. Toen we nadachten over onze visie, over onze roeping. Heer, een van de dingen was kinderen. En Heer, dank u wel dat u dat ook uitwerkt. Samen met anderen. We staan er niet alleen voor. U gaat door met uw werk. Bemoedig ons, sterk ons. Help ons om het te samen ook, dat we er samen voor staan, ook financieel, maar ook dat we met elkaar ook bemoedigd verder kunnen gaan en zeggen, Heer, ik wil er ook bij zijn. Ik wil ook mijn steentje bijdragen, op welke manier dan ook. Dank u wel daarvoor, dat dat kan en dat dat mag. Heer, zo dragen we het volk Israël aan u op. We bidden u, wilt u ook geven, dat ze niet door vuur, niet door stormwind of door de aardbeving onder de indruk komen van wie u bent, maar dat ook zij mogen komen tot het suizen van een zachte stilte, een zachte koelte. Heren, open hun hart, open hun ogen. Dank u wel voor Messias belijdende Joden. U hebt in deze tijd 7000 man doen overblijven, die hun knieën niet voor de Baal hebben gebogen, die de rest is van dit volk, de kern van het volk Israël. U gaat door met dit volk, zoals u doorging ten tijde van Elia en ten tijde van Jezus. Tot op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. En dan zal de ganse Israël behouden worden en dan zullen er scharen zijn, ook uit de volkeren, die niemand kan tellen. Zegen het werk van zending, evangelisatie. Zegen ons in ons gewone dagelijkse bezigheid. Geef ons de kracht en de rust om het ook te kunnen doen. Dank u wel voor de momenten van vakantie als we die hebben. Of als we weer thuis zijn gekomen, weer verder kunnen gaan. Dank u wel voor alle zegeningen. Wees met allen die ons lief zijn. Die hier vanmorgen niet wilden of konden zijn. Kinderen, we dragen ook familieleden aan u op, heren. Mensen die we kennen. Heer, ontferm u over hen. Ontferm u hier over Noordwijk en omgeving. Geef ook dat deze gemeente door u gebruikt mag worden om uw taak en opdracht hier te kunnen vervullen zoals u het van ons vraagt, in het klein en soms in het groot. Bidden u dat, vul ons hart met uw geest, Jezus Christus, met uw aanwezigheid, met uw kracht, met uw genade, met het suizen van een zachte koelte. In Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Het is ook goed om, als u een vakantiegift wil geven, dan zou ik u willen bemoedigen om de vakantiebijbelweek te gedenken. Dat we ook weer voldoende financiën hebben om dat werken ook te kunnen doen. We zijn aardig onderweg en we doen het samen met de hervormden. Dus dat geeft ook een beetje meer armslag. Maar alle giften zijn zeker welkom om het evangelie ook op die manier te kunnen uitdragen. Dus voelt u zich vrij om deze week eens daarover na te denken en ons te gedenken wat betreft de vakantie Bijbelweek. U krijgt nu gelegenheid om uw gave te geven en die is voor
De opbouw van de kerk.
De opbouw voor de kerk. Nou, kijk eens aan. We gaan daarna ons geloof belijden en dan zingen we ons slotlied na het geloofsbelijdenis 474. Gezang 474. God roept ons, broeders en zusters, tot de daad van het geloof. Met alle geloofsgetuigen uit het Oude en het Nieuwe Testament belijden we ons ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En we zeggen dan, Maranatha, kom Heere Jezus, kom spoedig op de wolken van de hemel. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. De wereld weer in, naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen, zegt de Heere, en ik zal hen zegenen. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven ons, u, jou en mij, zijn shalom, zijn vrede.
Amen.